Vriezin Grietje Zelle. Mevrouw McLot. Moeder van Norman John en Louise Jean. Schildersmodel in Parijs. Amazone in een circus. Oosterse tempeldanseres in theaters over de hele wereld. Dubbelspionne voor de Fransen en de Duitsers. Mannenverslinster. Femme fatale. Levensgenietster en modieuze diva. Vrouw van de wereld. Deel van de Nederlandse geschiedenis. In een rijtje samen met Henriette Roland-Holst, Aletta Jacobs en Marga Klompé. Of in het rijtje Greta Garbo, Madonna en Lady Gaga. Dit is de inleiding bij het ballet Mata Hari, dat van 14 oktober tot en met 3 november opnieuw wordt gepresenteerd in Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Het ballet is in 2016 in première gegaan en gecreëerd door de artistiek leider van het Nationale Ballet, Ted Bransen, in samenwerking met dramaturge en librettiste Janine Brocht. Mata Hari wordt gedanst door de dansers van het Nationale Ballet die kostuums dragen van François-Noël Cherpin en door een toneelbeeld bewegen van Clément en Sanou. De muziek is geschreven door de Britse componist Tarek O'Regan en wordt tot klinken gebracht door het balletorkest onder leiding van Matthew Rowe. Op maandag 15 oktober 1917 wordt een lijk bezorgd bij het Academisch Ziekenhuis in Parijs. Het lichaam van de vrouw is doorzeefd met kogels. Vroeg in de morgen is zij in Vincennes geëxecuteerd door 12 Franse soldaten. Dit lichaam, dat door niemand wordt opgeëist en dat niemand wil begraven, is van een van de meest bewonderde en beminde vrouwen van haar tijd. Een lichaam dat heeft genoten van het goede leven in de Belle Époque. Een lichaam dat de sterren van de hemel heeft gedanst. Het lichaam van Mata Hari. Margaretha Geertruida Zelle, Griet, wordt in 1876 geboren in Leeuwarden. Haar vader heeft een goedlopende hoedenwinkel en de eerste 12 jaar van haar leven ontbreekt het haar nergens aan. Dan keert het tij. De winkel gaat failliet, vader vertrekt naar Amsterdam en 2 jaar later overlijdt haar moeder. Margaretha woont eerst bij haar oom in Sneek, daarna bij een oom in Den Haag. En daar ziet ze de volgende advertentie in de krant. Officier met verlof uit Indië zoekt meisje met lief karakter, met het doel een huwelijk aan te gaan. Ze spreken af in het Rijksmuseum in Amsterdam. 6 dagen later zijn ze verloofd, 4 maanden later getrouwd. Mevrouw McLot luidt vanaf haar 19e haar naam. Hij is officier in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger en dat trekt haar aan. Een man in uniform die gevaren trotseert en een avontuurlijk leven leidt. Ze krijgen een zoontje en dan verhuizen ze naar Java. Ze krijgen ook nog een dochter. Margaretha vermaakt zich prima op de bals van de Europese gemeenschap in Malang. Ze speelt de hoofdrol, die van koningin Wilhelmina, in de operette van de plaatselijke Oranjevereniging. Het huwelijk is geen succes. Haar man blijkt een alcoholist en een agressieveling te zijn. Margaretha stort zich op de plaatselijke cultuur en tradities en sluit zich aan bij een dansgroep. In 1902 keert het gezin terug naar Amsterdam. En al snel scheiden de twee. Mata Hari, in het Maleisisch betekent het oog van de dageraad, of de zon, wordt Margaretha's nieuwe naam in Parijs. Daar begint ze een nieuw leven. Ze verdient geld als schildersmodel, met optredens als Amazone in een circus, met een baantje bij een manege. Parijs is in die tijd een mondaine stad, met de nieuwste mode, kunst en vermaak. Sinds de tweede helft van de 19e eeuw is het Orientalisme er erg in trek. Belangstelling voor kunst uit het Verre Oosten. Die wordt aangewakkerd door ontdekkingsreizen, scheepsjournalen, antroposofische studies en door schilderijen van onder andere Paul Gauguin, Gustav Klimt, Eugène Delacroix en denk ook aan Het Turkse Bad, een schilderij uit 1864 van Dominique Ingres en de grote wereldtentoonstellingen in 1883 in Amsterdam en in 1889 in Parijs. De Oriënt vormt de tegenpool van het rationele en zich industrialiserende Westen. Daar is het leven paradijselijk, romantisch, avontuurlijk en opwindend. Met exotische en gewillige vrouwen in overvloed. Daar zijn passie en ook agressie in volle hevigheid te vinden. En eventueel ook, dat is de plek voor een spirituele wedergeboorte. Bovendien, dit is dé manier om vrouwen op een sensuele manier en naakt in beeld te brengen, zonder iemand te choqueren, want zo is het kunst met een grote K. Klassieke danskunstenaars creëren het ballet La Bayadère. Een choreografie van Marius Petipa uit 1877 met muziek van Ludwig Minkes. Het Nationale Ballet danst de versie van Natalia Makarova uit 1980. Les Ballets Russes presenteert in 1910 Scheherazade van Mikhail Fokin op muziek van Rimsky-Korsakov. In de moderne dans laten Isadora Duncan en Ruth Saint-Denis zich door het Oosten inspireren. In het laatste kwart van de 19e eeuw komt er een element bij. In de stroming van het symbolisme worden vrouwen afgebeeld als ware femme fatale. Ze zijn mooi, maar ze zijn uit op de destructie van mannen. Schilders combineren Oosterse schone met slangachtige monsters en afgehakte hoofden. Boodschap? De dames zijn aantrekkelijk, maar gevaarlijk. Eerst verleiden, dan verraden. Met andere woorden, heren, pas op. Freud's psychoanalytische theorieën doen er nog een schepje bovenop. Volgens hem zijn mannen gefascineerd door de vrouwelijke seksualiteit en er tegelijkertijd doodsbang voor. Kijk naar Judith met het hoofd van Holofernes en naar Salome met dat van Johannes de Doper. In Frankrijk waren het belangrijke stromingen, maar in Nederland hadden ze minder invloed. Hier schilderde Jan Toorop wel de drie bruiden, waarvan de derde een bloeddorstige courtisane is. Kees van Dongen schilderde Anita als Oosterse danseres. Multatuli schreef Max Havelaar en Louis Couperus De Stille Kracht. Terug naar Margaretha. Ze voelt deze tijdgeest goed aan en vertelt in Parijs aan Émile Guimet, directeur van een museum voor Oosterse kunst, dat ze een Hindoestaanse tempeldanseres is en hij laat haar optreden in zijn museum. Voor haar sluierdans draagt ze sieraden uit zijn collectie en in het decor staat een 11e eeuws bronzen beeld van de god Shiva. Vanaf nu gebruikt ze alleen nog maar haar artiestennaam Mata Hari. Haar naam is in één klap gevestigd. Ze treedt op in steeds grotere theaters over de hele wereld. Madrid, Monte Carlo, Wenen en Milaan. Overal vallen de mannen voor haar exotische dansen en uiterlijk. En last but not least, voor haar verleidelijke striptease, verpakt als spiritueel ritueel. Ze is a dream come true. Een vrouw die de tot dan toe alleen nog maar geschilderde en beschreven dromen van mannelijke kunstenaars letterlijk voor de ogen van haar publiek tot leven brengt. Ze toonde de Bayadère-dracht met onvergelijkbare gratie. Uit Java brengt zij een ongelooflijke souplesse en een magisch drama mee, terwijl zij haar krachtige bovenlichaam aan haar geboorteland Nederland te danken heeft. Niemand heeft het ooit aangedurfd om zo, trillend van extase en zonder sluiers, voor God te treden. Met zulke schone gebaren, zo gedurfd en toch zo kuis. Ze is een naiade, een zuster van de nymfen en een walkure, gecreëerd om mannen en wijzen naar hun ondergang te voeren. Aldus een Parijse recensent. In mei 1914 krijgt Mata Hari een jaarcontract bij een groot theater in Berlijn. Maar het loopt anders. De Oostenrijkse aartshertog Frans Ferdinand wordt vermoord en de Eerste Wereldoorlog is een feit. De Berlijnse theaters sluiten hun deuren en Mata Hari gaat terug naar Parijs. Nederland blijft neutraal, dus ze mag reizen. Maar dat moet dan wel via Engeland, Spanje en Zuid-Frankrijk. De Duitse consul vraagt haar te spioneren. Een Franse kapitein doet hetzelfde. Mata Hari heeft minnaars in alle landen, waaronder hooggeplaatste officieren. Iedereen verdenkt iedereen. Tal van verhalen doen de ronde. En Mata Hari, agent H21, is de klos. Ze wordt gearresteerd door de Fransen en na een proces van 2 dagen geëxecuteerd. De verhalen komen niet ten einde. Mata Hari's ster blijft reizen. 3 jaar na haar dood verschijnt de eerste film. Onder andere Greta Garbo, Jeanne Moreau, Josien van Dalsem en Sylvia Christel speelden de hoofdrol in een film over Mata Hari. Tot op de dag van vandaag verschijnen er boeken over haar leven. Vorig jaar verscheen een historische biografische roman van Paul Coelho, De Spion. Dit voorjaar verscheen de Nederlandse vertaling van de biografie van Pat Shipman, Femme Fatale, Love, Lies and the Unknown Life of Mata Hari. Dit najaar, precies 100 jaar na de executie van Mata Hari, zal de biografie Mata Hari, Spiegel van haar tijd verschijnen, geschreven door Angela Dekker en Jessica Voeten. In het Fries Museum in Leeuwarden staat een standbeeld van Mata Hari en is vanaf 14 oktober tot en met 2 april 2018 een expositie over haar te zien. Mata Hari, de mythe en het meisje. Het is de grootste Mata Hari tentoonstelling ooit. Met persoonlijke bezittingen, plakboeken, foto's, brieven, militaire dossiers en het recent verworven officiële gerechtsdocument van het Franse ministerie van Justitie met betrekking tot haar executie. Maar de vraag of en in welke mate zij schuldig is geweest aan spionage blijft tot op heden onopgehelderd. Een scenario waarin de levensloop van Mata Hari in filmische scènes opnieuw tot leven wordt gebracht. Dat is het ballet Mata Hari in de woorden van choreograaf Ted Bransen. Het ballet is, zegt hij, geen historische reconstructie van haar leven. Het is een theatrale interpretatie van een historisch gegeven die ruimte laat voor dichterlijke vrijheden en is gemaakt voor een publiek van nu. In het eerste bedrijf zien we de jonge Margaretha Zelle. Zonder vader, dansend met officieren en dromend van een opwindend leven. Ze trouwt en wordt mevrouw Meklot. Zo is ze dicht bij mannen in uniform. Ze verhuist naar Indië. Zo komt ze dichter bij de god Shiva. Ze rouwt om de dood van haar zoon. Ze vertrekt naar Parijs. Daar komt ze terecht bij de Cancan-danseressen in de Moulin Rouge. In Guimet's Museum voor Oosterse Kunst en in talrijke fotoshoots. Ze is beroemd. In het tweede bedrijf reist Mata Hari voor haar optredens over de hele wereld. Vanuit Parijs naar Milaan, Madrid, Caïro, en Wenen. In het theater in de laatstgenoemde stad ontmoet ze het gezelschap van moderne danspionier Isadora Duncan. Iets dat in werkelijkheid nooit is gebeurd. Maar in dit ballet dus wel. Daar zien we dat Mata Hari's minnaar, de Duitse Alfred Kiepert, erg enthousiast is over Duncan. Terug in Parijs ontmoet Mata Hari Diaghilev en zijn ballet Russe. Maar ze mag geen auditie doen. In werkelijkheid is dit wel gebeurd, maar ze werd niet aangenomen, omdat ze weigerde zich voor deze heren uit te kleden. Er verschijnen Duitse soldaten ten tonele, met Mata Hari's minnaar Kiepert aan de leiding. Het is oorlog. Mata Hari verschijnt op het kantoor van de Franse inlichtingendienst, bij de heer Ladoux. In de trein van Berlijn naar Parijs rommelt ze met allerlei papieren. Omstanders zijn wantrouwend. Dan een romantisch intermezzo. In Parijs wordt Mata Hari verliefd op een jonge Russische officier, Vadim. Hij moet naar het front waar Mata Hari hem komt opzoeken. Hij is gewond en zij verzorgt hem. Dat motief zien we in veel romantische balletten en staat voor echte liefde. Ze neemt hem mee naar huis en ze dansen een pas de deux. Helaas wordt Mata Hari in de volgende scène door de Fransen in een cel gezet. 'S Morgens wordt ze opgehaald voor haar executie. Haar laatste dans danst ze voor het peloton, met een gekleurde sjaal. Nog even over de door Ted Branson genoemde dichterlijke vrijheden. Wat de choreografie betreft zien we in dit nieuwe ballet onder andere dans die geïnspireerd is op de kan-kan en op Javaanse dans, maar daar ook van afwijkt. Branson zegt hierover: mijn uitgangspunt is de klassieke ballettechniek. Dus het is geen kan-kan zoals die destijds in Parijs in de Moulin Rouge te zien was. De danseressen dragen ook geen laarsjes met hakken, maar staan op spietsen. Voor de muziek geldt hetzelfde. In de nieuwe compositie van Tarik O'Regan zitten verwijzingen naar de kan-kan en de Oriëntaalse dans, maar je hoort die melodieën niet letterlijk. Voor de choreograaf is zijn muziek een perfecte leidraad voor de dans. Er is een duidelijke, ritmische puls en je wordt echt meegesleept, zegt Ted Branson. Net als bij Prokofjev's muziek voor Romeo en Julia hoor je gewoon dat er allerlei dramatische dingen gebeuren. Ook de kostuums. François-Noël Cherpin ontwierp meer dan 80 nieuwe kostuums voor dit ballet, zijn geïnspireerd op de mode uit de tijd van Mata Hari, maar toch anders. Voor de mannen zijn er uiteraard veel uniformen, maar de knopen en versieringen zijn weggelaten, zodat ze er strakker en eigentijdser uitzien. De kan-kan-jurken zijn heel feestelijk en uitbundig, want, zo zegt Cherpin, het publiek moet overdonderd worden door het visuele spektakel. We vertellen een verhaal, maar we maken er ook een show van. Ik sluit af met de vermelding dat u heeft geluisterd naar Jacques Algra, danswetenschapper en journalist. U bent ook van harte welkom bij de live-inleidingen. Die worden 45 minuten voor aanvang van elke voorstelling aangeboden in de Odeonzaal van Nationale Opera en Ballet. Wij hopen u daar te zien en danken u voor uw aandacht.